Goedemorgen gemeente, ook de gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze eredienst. Het is goed om elkaar hier rondom het woord te ontmoeten. Ook iedereen hartelijk welkom die meeluistert of later de dienst terugluistert. Vanmorgen leidt dominee Geerlof uit Pernis onze dienst. De eerste collecte vanmorgen is voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De derde collecte is voor de wijkkas. De eerste twee collecten worden gehouden na het zingen, na de preek. En de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Deze collecte hartelijk bij u aanbevolen. De bloemengroet van de gemeente gaat vanmorgen naar Piet Gersen. Hij is met hartritmestoornissen opgenomen in het Beatrix ziekenhuis. Als u de bloemen wilt bezorgen, kunt u zich na de dienst melden bij de heer Bot. Na de zegen, aan het einde van de dienst, zullen we speciaal ook de zegen toebidden aan diverse jongeren en andere betrokkenen die deze zomer actief hopen te zijn om hun bijdrage te leveren aan de voortgang van het evangelie en de uitbreiding van het Koninkrijk van God. En daarover vindt u meer informatie in de weekbrief. Er is een bericht van overlijden. In de nacht van 5 op 6 juli is overleden broeder G. Sternburg, Weverstraat 719, laatst wonend in het gasthuis. Donderdag 12 juli zal er gelegenheid zijn tot condoleren van 1:15 tot 1:30 in een van de zalen van de Exoduskerk. Aansluitend zal de dienst van het woord en gebed zijn in de Exoduskerk van 1:15 tot 2:30. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de oude begraafplaats aan de Vries-Robeeweg. Volgende week zondag om 9:30 in de Grote Kerk gaat voor dominee Poot uit Oosternieland. Om 4:15 in de Exoduskerk dominee van den Berg uit Asperen. Vanmiddag, en het staat niet in kruispunt. In kruispunt staat dat we om vanmiddag de dienst om 4:15 in de Grote Kerk zouden hebben. Maar het is in de Exoduskerk. Er komt voor dominee Krol uit Gorkum, dus 4:15 in de Exoduskerk. En tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 42, vers 1 en 7. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zo mochten we beginnen met Psalm 42. Een psalm van verlangen. Een psalm ook van besef dat het niet zomaar wat is om voor het aangezicht van de Heere te komen. Maar de hoop is in deze dichter dat het mag, dat het kan. En we zingen in diezelfde sfeer verder, maar nu met de woorden van Psalm 43. Eigenlijk hoort 42 en 43 bij elkaar. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten, maak mij vrij. En ook het derde vers van Psalm 43. Zend hier uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid als we op weg gaan naar de wet des Heren. Psalm 43 vers 1 en 3. Gemeente, spiegelen we ons leven dan in het licht van Gods heilig woord. In de spiegel van zijn 10 geboden, want hij heeft zijn licht en zijn waarheid aan ons geopenbaard. En laten we dan tot ootmoed komen, tot nederigheid. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige, een jaloerse God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is zomaar onnadenkend, gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf of nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dat samen in een hoofdsom toen hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Halleluja. Amen. Gemeente, zingen we nu op weg naar het gebed van Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Maar kunnen we dan zomaar tot de Heere God gaan? Nee, wie u aanroept in de nood. Het moet ons wel tot nood worden, gemeente. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren. Psalm 86, vers 3. Gemeente, we hebben het al zingend gedaan. We willen het ook nu daadwerkelijk doen. Bidden en naderen voor het aangezicht van de Heere. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel. Zo zijn we samengekomen, Heere, in dit gebouw. Het huis aan uw naam gewijd. Op deze apart gestelde dag, de zondag. Het grote cadeau dat u ons elke week weer geeft. Een cadeau, een dag waar de meesten van ons vrij zijn. En waarin we zomaar in alle vrijheid op mogen gaan naar uw huis. Heere, om u de eer te geven die u toekomt. Om op deze dag ook extra aan u te denken en na te denken over het leven wat we mogen leiden. Onder het licht en de waarheid die u ons gegeven heeft. Heere, zo mochten we daarnet ook uw wet lezen en de samenvatting horen van u, Heere Jezus. En zo mochten we ons leven spiegelen aan u. U, Heere, die gezegd heeft dat u heilig bent. En dat u ook van ons vraagt om heilig dan te zijn voor uw aangezicht. En Heere, als we dat dan horen, als we dat dan gedenken. Heere, dat kan ons gebed alleen maar zijn. Heere, vergeef het ons. Want we hebben gezondigd in gedachten, woorden en daden. En zo komen we ook tot u, Heere, in alle ootmoed en nederigheid. Heere, als we dan onder leiding van uw Heilige Geest tot het inzicht zijn gekomen, Heere, dat we echt gezondigd hebben. En dat het ons tot nood geworden is. Dat we daar spijt van hebben. Heere, dan willen we voor uw genade troon naderen. En u vragen, Heere, in de naam van de Heere Jezus, wil ons nog vergeven. En dan willen we u ook bidden, Heere God, om de leiding van uw Heilige Geest. Dat we ook een leven zullen gaan leiden om die zonde voortaan uit de weg te gaan. Om die niet meer te gaan doen. Om het leven te leiden dat u van ons vraagt. Heere, zo willen we u ook bidden om uw Heilige Geest bij de verkondiging van het woord. Want we willen uw woord ook vanmorgen weer openslaan. En ik wil u bidden, Heere God, wil met uw geest de leiding nemen. Omdat die dode letter tot leven mag komen. Dat we echt nieuw zicht gaan krijgen op u. Op wie u bent en wat u van ons vraagt. Dat vragen we hier vanmorgen, Heere, voor ons hier aanwezig in deze mooie kerk. Dat vragen we u ook, Heere God, voor de mensen die via de techniek met ons verbonden zijn. Dat vragen we u ook voor de kinderen en hun leiding die straks naar hun eigen ruimte zullen gaan. Heere, kom dan met uw geest in ons midden. Open onze oren en onze harten. Wees met de verkondiger en wees ook met de mensen die luisteren. Dat het tot zegen mag zijn, Heere, en tot eer van uw naam. Zo bidden we u dat, Heere, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, vanmorgen wil ik het woord van God openen in het boek van de Handelingen. De Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, de eerste 24 versen. En daarna wil ik ook lezen een stukje uit een van onze belijdenisgeschriften, de Heidelberger Catechismus, zondag 45 over het gebed. Want dat zal het thema zijn van vanmorgen, de kracht van het gebed. Maar nu eerst de lezing uit het Nieuwe Testament, Handelingen 12, vanaf vers 1. Met Pinkster is de gemeente tot zichtbare aanwezigheid gekomen. En dit is een van de momenten dat we gaan kijken hoe het met ze gegaan is. Handelingen 12. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hen na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. Dus dat was een forse bewaking. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En de ketenen vielen hem van zijn handen. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed het. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. En die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten waren gegaan, liepen zij 1 straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeenkwamen en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. Roosje, zouden we nu zeggen. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dat aan Jacobus en aan de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. En toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hem weg te leiden, waarschijnlijk naar hun executie. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs. Maar ze kwamen eensgezind naar hem toe en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat uw land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes het koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Tot zover de lezing, gemeente, uit de Heilige Schrift. Gelooft zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Daarnaast lezen we ook een gedeelte uit de Heidelberger Catechismus, zondag 45, waar het gaat over het gebed. Het is nog in de oude vertaling. Vraag 116. Waarom is het gebed voor christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat we alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepende. En ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons ook in zijn woord beloofd heeft. En wat heeft ons God dan bevolen hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke noodruft, alle nood zeg maar van ons, welke de Heer in Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd te bidden. En dat is dan ook het Onze Vader. Dat is zover ook de lezing uit de Heidelberger Catechismus. Gemeente, tekst voor de preek van vanmorgen vindt u het gedeelte wat ik gelezen heb uit Handelingen 12, zowel vers 5 als vers 17, waar staat: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, waardoor de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En vers 17, en hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reizen naar een andere plaats. Petrus gevangen. Er werd gebeden. En Petrus bevrijd. En er werd gedankt. En daarom koos ik als thema voor vanmorgen voor de preek de kracht van het gebed. Ik zei het u er net al. Ten eerste luisteren we dan naar wat de schrift ons in het algemeen daarover leert, naar aanleiding ook van de Heidelberger Catechismus. In het tweede gedeelte van de preek wil ik dan stilstaan, het schriftuurlijke voorbeeld van Petrus en het gebed in de praktijk. Maar als toeleiding naar de verkondiging zingen we nog van Psalm 34, de versen 2 en 4. 2 en 4 van Psalm 34. Komt, maak God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem, die nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood. En daar denken we dan ook aan Petrus. En ook het vierde vers. Des Heeren engel schaart, een onoverwinbare hemelwacht rondom hem die God wil trachten, wil betracht. Gods wil betracht, is hij wel bewaard. Ook die engel komt dan terug in ons psalmlied. En na dit lied kunnen de kinderen naar hun eigen ruimte gaan voor hun bijeenkomst. Psalm 34, vers 2 en vers 4. Thank you. Gemeente hier in Gorkum, de kracht van het gebed. Dat is het thema wat ik aan deze preek meegaf. De kracht van het gebed. De grote betekenis van het bidden dus. Maar laat ik dan maar gelijk maar met de deur in huis vallen. Waarom zouden we eigenlijk nog bidden? Wat is nu eigenlijk de noodzaak van het gebed? Want de kerk van de Heer Jezus beleidt dat zij mag geloven in een almachtig God. U kent die woorden wel van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Wat er ook gebeurt, Hij regeert de wereld. Zoals ook Psalm 121 zo mooi verwoord. Mijn hulp is van de Heer alleen, in hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde. Ja, daar staan we niet zo altijd bij stil. Maar het is o zo waar, gemeente. Als de Heere God zich ook maar één tel zou terugtrekken uit zijn wereld, ook onze wereld, dan houdt het hier op te bestaan. Het is waar wat dat lied zegt. Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat. Zo machtig is onze God. Laten we dat niet vergeten. Ik moest in mijn studeerkamer bij de voorbereiding van de preek ook denken aan een woord van Jesaja. Want, zo zegt de profeet, zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo, zegt de Heere, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Jesaja 55. En gezien zijn almacht mogen wij zijn alwetendheid ook veronderstellen. Hij kent ons zo goed, zoveel beter dan wij onszelf kennen. De gemeente dat hij alles al weet. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan Psalm 139. Heere, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U weet het alles. Ja, zelf nog voordat ik het heb uitgesproken. Waarom zouden we dan nog bidden? Of nog anders geformuleerd, denk bijvoorbeeld eens aan de apostel Paulus. Hij zegt, in Christus Jezus, zijn heiland, is ons allen als gelovigen gegeven. In die prachtige woorden, maar wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Alles wat ik in Christus ontvangen heb, dat is hem alles. Maar wat valt er daar nog aan toe te voegen dan? Dan moet ons antwoord toch zijn, niks. Met andere woorden, dat is een hele fundamentele vraag. Waarom zouden wij dan nog bidden? En dan blijkt, gemeente, de rijkdom van de catechismus, ons kerkelijk leerboek. Want ook daarin wordt het gebed behandeld. Waarom bidden, wordt er ook gevraagd. Dan volgt er dat hele nuchtere, maar tevens ook heel heldere antwoord. omdat de Heer het van ons vraagt. Ja, scherper nog, hij vordert, hij eist het van ons. En dat is maar goed ook. Want als wij slechts gaan bidden, als wij er behoefte aan hebben, nou dan weet ik wel hoe het gaat. Ik denk dat het dan met het bidden snel gedaan is. Want dan mag het dan wel waar zijn dat nood leert bidden. Maar als we het niet meer gewend zijn, gemeente, dan staan we toch al snel met lege handen in plaats van met gevouwen handen. Daar is de Bijbel toch ook helder in dat we moeten blijven bidden omdat God dat van ons vraagt. Denk bijvoorbeeld aan deze tekst. Bid en u zal gegeven worden. Maar ook bid zonder ophouden. Of uit de psalmen. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Of een andere psalm. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Of het woord van de Heer Jezus. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen. Met het oog daarop dat men altijd moet blijven bidden. En niet de moed verliezen. En zo zou ik nog even door kunnen gaan. Bidden moet. En weet u, ook misschien is het, klinkt het in uw oren wat zwaar. Dit is ook waar. Want wie dit nauwkeurig doet en er een goede gewoonte van maakt en met ernst leert bidden, weet je wat die zal ervaren? Dat die behoefte alleen maar toeneemt. Want die ernst is nodig. Maar dat moet wel gemeend zijn, dat gebed. Als het niet oprecht is, gemeente, dan zijn het lege woorden. Onze kerkleraar heeft het dan ook over bidden met een hartelijk verlangen. Een hartelijk zuchten in de oude vertaling. Maar kunnen we dan wel eigenlijk bidden een gebed dat de Heer zal behagen? Ja, is het verrassende antwoord van de Heidelberger Catechismus, wat ook een Bijbels antwoord is. Als we dan maar bidden tot die enige en ware God die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. Bidden dus tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Van onze Heere Jezus Christus. Onze Heere gemeente. Zondag 45 gaat over gelovige mensen. Waarom hebben christenen het gebed nodig, staat er boven. De kerkleraar spreekt Christusgelovige mensen aan. Dat is een belangrijk onderscheid. Want niet iedereen, ook hier vanmorgen in deze kerk niet, is een gelovig mens. En voor hen, beste mensen, heb ik ook een boodschap vanmorgen. Ook een gebed. Een gebed van levensbelang. Slechts dit gebed. Het gebed om bekering. Heere, bekeer mijn felle hart. En als het dan u behaagt, heren, schenk mij dan een echt, een waar geloof. Dat ik alles wat u mij in uw woord openbaart, stellig mag weten en kennen. Maar ook dat ik daar vast op mag vertrouwen. Opdat ook ik mag geloven tot zaligheid. Is dat dan een menselijke prestatie? Ach, wel nee, gemeente. Eigenlijk is dat gebed een gebed om de Heilige Geest van God. Want als Hij dan over je komt, als de Heer het je vergunt, dan doet Hij je wedergeboren worden. Dan worden wij nieuwe mensen. Dan worden wij een nieuwe schepping. En dan mag dit geloof ook opbloeien als een roos. Maar hoe dan? Ook dat beschrijft onze kerkleraar. Als wij dan tot geloof gekomen zijn, Het is heel belangrijk, hè, dat je op een gegeven moment in je leven een moment mag markeren van, ja, toen heb ik serieus naar de Heere gevraagd. Heb ik dat gebeden, dat zondaarsgebed. Als we dan tot geloof zijn gekomen, dan gaan we opnieuw bidden. Bidden tot die ene ware God. Maar dan komt het er ook op aan dat we gaan letten op onze houding. Dat zal de Heilige Geest ons dan wel leren. Dan gaan we onze nood en ellende goed en grondig erkennen. En niet alleen onze zondige aard, maar ook onze hulpeloosheid daarbij. Want je kunt het wel willen proberen, maar je komt jezelf zo vaak tegen. Dat kent u toch ook wel, gemeente? Je wilt het, maar het lukt je niet. En dan sta je dan hulpeloos in je eigen ellende en nood. En dan heb je nodig de Heilige Geest. Dat die je toch vasthoudt. Dat je onder zijn leiding tot oprechte verootmoediging mag komen. Dat je leert je klein te maken voor Gods grote majesteit. En dat, dat er ook in je hart verlangen komt, gevoed door de Heilige Geest. Om steeds maar weer opnieuw te gaan verlangen naar een leven in gehoorzaamheid aan God. Want laten we maar eerlijk zeggen tegen elkaar. In onszelf zijn en blijven we zondaren. Zondaren die slechts de eeuwige verdoemenheid verdienen. Maar de Heilige Geest zal ons dan keer op keer weer wijzen op de genade. Dat een ieder mag ontvangen dit geloof. Dat er vergeving is van zonde. En dan komt er ook het nieuwe gehoorzame leven aan het licht. En dan denk ik opnieuw aan Jesaja. Want die profeet heeft zulke prachtige dingen gezegd. En de profeet zegt dan, was u dan, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad doen, leer goed te doen. Zoek het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Ja, laten we het wel ernstig nemen. Want we staan voor het aangezicht van die heilige God. Die zegt heilig te zijn en ook die heiligheid van ons vraagt. Maar dan is dit ook waar, gemeente. Het is de Heer Jezus Christus zelf die hier voor onze enige pleitgrond is. Deze vaste grond mogen wij hebben. Dat hoewel wij niet waardig zijn, de Heer ons gebed wil verhoren. Omwille van Christus onze Heere, zoals hij dat ons in zijn woord beloofd heeft. Ook dat weet de kerkleraar heel goed te formuleren vanuit Gods woord. En weet u, dan komen we ongemerkt tot de kern van het antwoord waarom de Heere wil dat wij willen bidden, dat wij gaan bidden. Het is eigenlijk de rode draad door heel de Bijbel heen, door heel Gods woord heen. We vinden dit antwoord, deze antwoorden in vraag 116. Waarom is bidden nodig? En dan het antwoord, omdat de Heer zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem daarom vragen. Aan hem, de enige ware God, vanuit een ootmoedige, nederige houding. En vanuit een hartelijk verlangen, een hartelijk zuchten. Om daarin er ook niet te verslappen. Bid zonder ophouden. En omwille van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zullen we het ook mogen ontvangen. Mogen ontvangen. Nu begrijpt u ook waarom het gebed in ons kerkboek wordt besproken in de afdeling van de dankbaarheid. Sterker nog, zij, het gebed, is zelfs het voornaamste deel van de dankbaarheid die de Heer van ons mag vragen. Dankbaar zijn. Dankbaar ook dat aan de Heere God bekend maken. Wat maken wij ons gebed zo vaak zo arm, gemeente? Dat we alleen maar willen vragen in onze gebeden. En dat we vergeten zo vaak te danken. Dat is zo arm. Want wat hebben we, wat we niet ontvangen hebben? Ik denk dat we het zelfs moeten omdraaien, gemeente. Zo leer ik dat hieruit. Dat bidden ten eerste is altijd danken. Dat we daarmee moeten beginnen. En dan vooral ook danken voor wat we in en door het geloof en in de Heilige Geest van de Heer al ontvangen mochten. En als je dat gaat beseffen, ja, dan ga je voor altijd anders bidden. Maar mogen we het dan ook wel vragen? Zeker. Laten we daarvoor geen angst hebben. We mogen ook vragen. De Heer staat ons dat niet slechts toe. Nee, hij wil het ook dat we dat gaan doen. Ik moest toen denken aan die oude woorden van die prachtige psalm. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan komt eigenlijk alles ook weer terug. In het smeken. In het vragen op basis van het trouwverbond. En zo komen we dan uit bij Petrus, mijn tweede gedeelte van mijn preek. Om te leren hoe het dan gaat. Je zou kunnen zeggen, bidden in de praktijk. En dan komen we de gelovigen in Judea tegen. Nou, die hebben het moeilijk. De jonge gemeente is hier in grote nood. Grote gevaren bedreigden haar voortbestaan. Want koning Herodes Agrippa was aan de macht gekomen. Hij was een kleinzoon van Herodes de Grote. U kent hem wel, die moordenaar van de kinderen in Bethlehem. Je zou maar zo'n opa hebben. En hij was opgegroeid aan het hof in Rome. Daar had keizer Caligula hem in 37 aan de macht geholpen. En toen hij in 41 na Christus werd opgevolgd door keizer Claudius, kreeg hij er zoveel gebied bij, voor Christus bedoel ik, kreeg hij er zoveel gebied bij dat hij in feite regeerde over bijna hetzelfde gebied als zijn grootvader. En niet alleen in naam leek hij op zijn opa. Hij liet namelijk enige leiders van de gemeente, waaronder Jacobus, gevangen nemen. De apostel werd zelfs onthoofd. En toen hij zag dat hij daarmee de sympathie van het volk won, liet hij ook Petrus arresteren. Hij won de sympathie van het volk. Hoe ver zijn we dan niet afgeraakt, gemeente, van het begin van Handelingen? Weet u nog wat daar stond? Aan het begin van het Bijbelboek Handelingen. Zo rondom het Pinksterfeest. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud in hart. En ze loofden God, en dan komt het, en ze vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden. En nu, sympathie voor de onthoofding van een van de steunpilaren van de nieuwe gemeente. Jacobus. Hij was de broer van Johannes. beide zonen van Zebedeus. Ze kregen van hun meester de bijnaam Boanergers. Zonen van de donder. Het zal wel iets van hun karakter zijn. Matthew Henry, de bekende Bijbelcommentator, schrijft over hem. Zijn machtige, wakker, opschuddende prediking had misschien Herodes geprikkeld. Zoals Johannes de Doper dit deed bij die andere Herodes. Hij werd met het zwaard schandelijk gedood. En zo is hij samen met Stefanus gestorven als martelaar. En zou die Petrus nu volgen? Stel je zich voor, twee steunpilaren van de gemeente in één keer weggerukt en toegegeven, oké, Petrus leefde nog, maar na het Pesach, het Joodse paasfeest, zal hij Jacobus toch zeer snel waarschijnlijk gaan volgen in zijn dood. En wat blijft de goede gemeente dan over om te doen? Dat vinden we in onze tekst terug. Deze harde werkelijkheid. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Hij werd in de gevangenis gegooid. Maar staat er, door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Ze zijn er zelfs speciaal voor samengekomen in het huis van Maria. Van haar wordt verteld dat ze de moeder is van Johannes, die later ook Marcus werd genoemd. Waarom Maria hier genoemd wordt als de moeder van deze Johannes Marcus, en niet naar goed Joods gebruik als de vrouw van die en die, dat heeft een goede reden. Want Marcus was onder de gelovigen in Jeruzalem zeer bekend. Petrus heeft hem waarschijnlijk tot Christus mogen leiden. In 1 Petrus 5 vers 13 noemde Petrus hem zelfs mijn zoon. Hij is ook de neef van Barnabas. Zo zal hij ook bij Paulus wel voorgesteld zijn. En hij is ook meegeweest op de zendingsreizen later. En wij kennen hem allemaal, gemeente, als de latere schrijver van het tweede evangelie. Het evangelie naar Marcus. Dus dat was een bekend huis. Een bekende ontmoetingsplek ook van de gemeente. En wat deden ze daar? Daar zijn ze samengekomen om te bidden. En wel tot midden in de nacht, hè? Dus niet zoals wij dat wel doen voor de maaltijd. Oh ja, we moeten nog even bidden. Nee, gemeente, ze baden voortdurend, zonder ophouden. Samen. Gemeente, dat zijn we niet zo gewend in onze kringen. Gemeenschappelijk gebed. Ja, in de kerk. En dan is het wel de dominee die de voorbeden doet. Maar hier zijn de gemeenteleden samengekomen. Niet in een eredienst, maar in een huis bij hunzelf thuis. Tegenwoordig zouden we dat, denk ik, een bidstond noemen. Een bidstond. Dan moeten we hier wel oppassen. Bidden blijft een tere zaak, want je richt je tot de Here. Dat vergt gepaste eerbied. Maar dan nog. Niet iedereen voelt zich misschien geroepen om te bidden in groepsverband. Je kunt ook thuis bidden. In je eigen binnenkamer. En ik hoop, gemeente, dat hij dat ook doet. Regelmatig doet. Uit vaste gewoonte doet. En toch, gemeenschappelijk gebed is ook een Bijbelse zaak. Kijk maar naar hier. Sterker nog, hoe luidt namelijk het gebed bij uitstek dat de Heere behaagt? Wat de Heere Jezus ons heeft leren bidden. Dat is toch het Onze Vader? En dat is dus echt bedoeld om samen te bidden.
onze Vader die in de hemelen zijt.
Wel nu, ze zijn samen aan het bidden. Hier in Jeruzalem, in het huis van Maria en Marcus.
De strijd is begonnen.
Herodes en zijn trawanten koesteren doodsgedachten
ten aanzien van Petrus.
En de christelijke gemeente is samengekomen om te bidden
voor zijn leven.
Want, zo heeft de gemeente waarschijnlijk gedacht, niet Herodes gaat over zijn leven, maar de Here.
Zo geldt het toch ook voor ons, gemeente? Ook ons leven wordt toch geleid door de Here, als we tot geloof mochten komen. Het is toch niet zo dat wij ons laten leiden door de omstandigheden. Hoe zou Petrus eigenlijk
deze situatie beleden hebben en beleefd hebben?
Hoe beleefde Petrus deze gebedsstrijd?
Nou lezen we, hij is ingesloten. Met aan weerszijden 2 soldaten. Vastgeketend is hij aan wel 2 kettingen. En alsof het nog niet genoeg is, staan nog eens 2 soldaten voor de deur. En morgen, ja, dat staat eigenlijk wel vast, morgen zal hij zeker ter dood veroordeeld worden.
Wat doet hij dan?
Hij slaapt. Hij slaapt? Hoe is het mogelijk dat Petrus op zo'n moment kan slapen? Doet het hem dan allemaal helemaal niets?
Nee, gemeente, dat geloof ik niet.
Maar laten we van Petrus niet ook zo'n geloofsheld maken
dat hij ver boven ons uitsteekt.
Want we kunnen wel veel van hem leren. Want ja, hij is wel veranderd.
Weet u nog hoe het klonk aan het meer van Galilea?
Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Tot 3 keer toe had hij zijn meester verloochend. En 3 keer mocht hij nu belijden dat hij van hem hield. En zo werd hij als leerling in ere hersteld. Opnieuw werd hij uitgenodigd om zijn heiland te volgen. En ik denk dat hem dat bij hem een onuitwisbare indruk gemaakt heeft. Hier had hij niet meer op gerekend. Zo groot is blijkbaar Gods liefde, Gods genade. Zo groot dat zelfs een verdwaalde leerling nog op vergeving mag rekenen. Hij past nu wel op om grote woorden voortaan te gebruiken. En als hij het dan doet, dan doet hij het zo. Dan spreekt hij groot van de Here en klein van zichzelf. En ik denk dat dat nu ook de reden is dat hij nu rustig kan slapen. Paulus zou het later zo zeggen. Ik denk dat het ook de zekerheid is geweest van Petrus. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige of toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog ener ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here.
Ja, dat zal ook Petrus bezield hebben. Die zekerheid. Of ook die andere woorden van zijn meester. Misschien heeft hij die ook wel zich kunnen herinneren. Kom maar naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt. En ik, zegt de Heer Jezus, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is één kant van de zaak, denk ik. Maar dit is ook waar. Hij wist ook uit ervaring dat de gemeente op dat moment ook was samengekomen om voor hem te bidden. Waarschijnlijk ook hebt hij dat misschien wel meegemaakt toen Jacobus werd vastgezet. Maar ze baden nu ook voor Petrus. Dat mocht hij denk ik ook weten. En wat deed die wetenschap hem goed? Gemeente, ik hoor het zo vaak. Op huisbezoek. Of aan een ziekenhuisbed. Dat ik in gesprek ben met gemeenteleden. Hoe goed het mensen doet dat ze weten en horen. Dat anderen ook aan hen denken. Dat ze meeleven. Dat ze meelijden. Dat ze meebidden. De kracht van het gebed. Ja, daardoor kan Petrus ook slapen. En morgen zou blijken of hij voor zijn heiland nog mocht leven, of dat hij ook voor hem zou mogen sterven. Die rust, gemeente. Die rust wens ik een ieder toe in het uur van zijn of haar dood. Dan kan zelfs slapen nog een teken worden van vast geloof. Maar zijn tijd is nog niet gekomen. De Heere grijpt in. En Petrus gelooft zo vast, tussen aanhalingstekens, dat de engel hem moet wakker schudden. Verbouwereerd kijkt hij in het volle licht. Zou hij al in de hemel zijn? Maar dan voelt hij de kettingen aan zijn polsen. En iemand zegt dat hij moet opstaan. Vlug, Petrus, sta op. En als hij dan nog opstaat in de kracht van de Heere, dan is er ook niets en niemand meer die je kunt vasthouden. Herodes niet. Soldaten niet. Gevangenissen niet. Het is niet voor niets. Bijna Pasen. En de ketenen vallen van zijn lichaam. En die Petrus weet nog steeds niet wat hem overkomt. Is dit een droom? Een visioen? Ja, dat dacht hij. Maar totdat hij buiten staat en zelfs de gevangenispoort hem niet heeft tegengehouden, ja, dan moet hij het wel geloven. Hij is vrij. En zoals eens engelen getuigen waren van de opstanding van de Heer Jezus Christus, zo ook hier bij Petrus. Petrus, sta op, zei de engel. Herodes wenst je dood, maar jouw leven is in Gods hand. Hij beslist anders. Je taak is nog niet ten einde. Sta op tot verder leven. En waar ga je dan heen als je beseft dat je weer vrij bent? Nou, dat is voor Petrus geen vraag. Gemeente, dan gaat hij naar het huis waarvan hij wist dat daar vele gemeenteleden waren samengekomen om te bidden. Dat wist hij, dat was voor hem een vast gegeven. En hij ging daarna toe op weg, zo staat er, zijn benen amper geloverd. En hij klopt aan. En Roos, het dienstmeisje, hoort de stem van Petrus. En ze is zo blij dat ze Petrus vergeet open te doen. Ze rent naar binnen om de anderen dit blijde nieuws te vertellen. 4 soldaten en een gevangenis konden Petrus niet tegenhouden. En dat wonderlijke. De deur van de gemeente bleef gesloten. Maar met een reden, gemeente. Het werd een test van hun geloof. Petrus staat voor de deur, zei Roos. Dag en nacht hadden ze voor hem gebeden. En als hun gebed dan verhoord is, dan zeggen ze, Roosje, je bent niet goed wijs. En Petrus maar kloppen. En Roosje maar getuigen. Maar de deur bleef mooi dicht.
Maar gemeente, laten we dan eens naar binnen kijken. En ons eigen leven.
Hoe bidden wij dan?
Zeker, de Heer is soeverein. We kunnen hem nooit dwingen. En toch hebben we geleerd, wil hij gebeden zijn.
Maar geloven wij eigenlijk wel in ons eigen gebed? Houden we daar rekening mee? Dat de Heer het kan gebruiken in het heilsplan met ons? Of bidden we in de overtuiging van, ach, ik doe het wel, maar het heeft toch geen uitwerking. Dat hoop ik toch niet.
En zoals eens de opgestane Here aan zijn leerlingen is verschenen in die hermetisch afgesloten ruimte, weet je nog? Zo verschijnt hier Petrus aan zijn geloofsgenoten. Ja, dan moeten ze het wel geloven. Dan gaan ze het pas geloven.
En wat een paasfeest zullen ze toen met elkaar gevierd hebben.
En oké, ook al moest Petrus zich verbergen. En ook al was de tegenstand niet weg. Maar het is de Heer Jezus die leeft. En alleen Hij regeert over het leven. Nou, daar dacht Herodes heel anders over. Hij was zichzelf tot God. Zoals zoveel in onze tijd. Die zich storen aan God nog gebod. Ze gaan hun eigen gang. Totdat deze Herodes erachter kwam dat ook zijn leven zich in Gods handen bevond. En hij kreeg ook bezoek van een engel. In dit geval zijn verderfengel. En de straf was gruwelijk. Dat kan ook ons overkomen, gemeente. Dat is toch de ernst van het leven? Dat als we niet met die dingen bezig gaan, als we niet gaan bidden en smeken, dat het dan eens te laat kan zijn. Dat ons de eeuwige verdoemenis te wachten staat, dat willen we toch niet voor waar hebben. Laten we dan blijven bidden. Als u nog geen gelovige bent, bid dan om bekering. En als we dan gelovig zijn geworden, laten we dan voortdurend blijven bidden. Want gebed, dat hebben we net toch wel geleerd, gemeente. Gebed is zo belangrijk. En dan mag u denken aan persoonlijk gebed. Maar dus ook, nu naar vandaag, neemt u dat dan mee. Dan mag u ook denken aan gemeenschappelijk gebed. Heere, zo vroegen zijn discipelen eens aan de Heer Jezus. Heere, leer ons bidden.
Wat leert hij ons dan?
Mijn Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd.
Nee, gemeente, ik zei het u er net al. Onze Vader die in de hemel zijt.
Blijkbaar vraagt gebed
om gemeenschap
voor de gemeenschap. Gebed vraagt om gemeenschap
voor de gemeenschap. Daarom is gezamenlijk gebed ook zo belangrijk. Dan kun je denken aan het bidden binnen je relatie. Bidden in je gezin. Bidden in de kerk. Maar ook bidden in gebedsgroepen.
Ik ga afronden. Waarom hebben de christenen,
de gelovigen, het gebed nodig?
Omdat het gebed het voornaamste deel is van de dankbaarheid die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met hartelijk verlangen,
hartelijk zuchten, zonder ophouden hem daarom bidden en daarvoor ook danken. Bidden, gemeente, om bekering. Bidden om te mogen ontvangen. Maar vooral ook bidden om te danken. bidden. Dat is toch de hartslag van het gelovige leven. Amen. En laten we die dankbaarheid dan maar uit de gemeente. Met het zingen van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag.
Want hij kan en wil en zal in nood. Denk maar aan die Petrus en aan die gemeente. Hij zal en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven.
Psalm 68, vers 10.
Laten we dat maar gaan doen, gemeente, zoals de organist het ons al aangaf.
Heer, ik kom tot u. Hoor dan mijn gebed. Laten we met elkaar gaan bidden.
En gaan danken. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, zo willen wij bidden. In de eerste plaats om u te danken. Heere, dat u nog naar ons omkijkt. Ja, dat u ons zo lief heeft, dat u uw enig geboren zoon gegeven heeft. Want als wij in hem geloven, dat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. Heere, dank u wel dat u ons uw woord gegeven heeft. Dat we daaruit mogen leven. En Heere, als we nog niet gelovig zijn geworden, als we nog geen kind van u zijn, dat we dan ook mogen bidden. Bidden om bekering van ons felle hart. En Heere, als het dan mogelijk is, dat we dan ook uw Heilige Geest mogen ontvangen. Om dan als pasgeboren kinderen opnieuw weer te mogen leven. Onder de leiding van uw Heilige Geest. Wil u dan leren om heilig te zijn zoals u heilig bent. Dat we dan leren leven in ootmoed. In nederigheid. Maar ook, Heere God, dat we dan gaan leven zoals u het behoort. Zoals u dat van ons vraagt. Zoals het behoort. En dat we dan vrucht laten zien van wat u in ons leven opwekt. Heere, zo bidden we voor deze gemeente. Heere, een gemeente die op zoek is naar een nieuwe herder en leraar. En we willen u bidden, Heere God. Wil dit werk ook in deze gemeente zegenen. Heere, dan wil ik ook bidden voor de mensen die worden uitgezonden vanuit deze gemeente. Diverse plekken. Heere, dan bidden we om uw zegen. Om de leiding van uw Heilige Geest. Om ernaast bij te staan in nood. Om dan zo ook uw eer en uw heiligheid naar voren te brengen. Tot eer van uw naam. Vader, willen we ook voorbeden doen voor mevrouw Sternburg Verhagen. Haar man is overleden. En Heere, we hopen dat hij een kind van u was. Maar hoe ook, Heere God, wilt u haar bijstaan met uw Heilige Geest? Wilt u haar troosten en haar bemoedigen? Zoals u dat beloofd heeft, Heere. Zie, zegt de Heere Jezus, ik schenk u een nieuwe trooster. Die eeuwig bij u zal zijn als we in uw geloof en uw naam belijden. Dat ze daar ook de kracht van mogen uitputten, Heere God, om het leven weer op te pakken. We bidden hier ook voor de heer Maas, die het ziekenhuis mocht verlaten, maar die uw chemokuren moet ondergaan. We bidden ook hem, Heere God, om uw Heilige Geest, dat ook hij de kracht mag vinden om het te kunnen ondergaan. We danken u voor de heer Kortleven, die mocht thuiskomen na een ingrijpende operatie. Heere, wil zo ook die herstelperiode zegenen. En nog geven dat het ook blijvend mag zijn. Heere, zo bidden we ook voor de heer Geesen, die met hartproblemen in het ziekenhuis is opgenomen. Wil ook hem met uw Heilige Geest nabij zijn. Dat hij ook leert bidden, Heere. Ook mijn leven is in uw handen. Heer, zo bid ik ook voor deze gemeente. Voor de kerkenraad en hun gezinnen. Voor ieder die een taak heeft in deze gemeente. Heer, dat het mag zijn vanuit de talenten die u hen gegeven heeft. En wil hen dan ook zegenen. Dat het opbouw mag zijn van deze gemeente. En leren dan ook bidden, Heere God. Niet persoonlijk in hun eigen binnenkamer. Maar ook, Heere God, gemeenschappelijk. Om te blijven bidden voor elkaar, ook hier in deze stad. Zo bidden we voor de medegelovigen over het rond van deze aarde. Die vrijheid die wij hier hebben in Nederland niet hebben. Die niet zomaar in het openbaar de naam van u, Heer Jezus, mogen belijden en beleven. Die vervolgd worden voor hun geloof. Ook voor hen willen we bidden, Heere God. Om uw Heilige Geest, dat ze het vol mogen houden. En wilt u ons dan leren met hen solidair te blijven. Vader, zo bidden we ook voor uw uitverkoren volk Israël. We lazen in onze tekstgedeelte dat er eerst dat ze de gemeente hebben ontvangen in blijdschap, maar daarna dat er ook kwaadwilligheid is gekomen. En zo bidden we voor uw volk, Heere God, dat ook hun ogen geopend mogen worden. En dat we eens samen met Israël, Heere God, als kerk van de Heere Jezus, mogen uitgaan zien naar uw wederkomst, Heere Jezus. Israël en de kerk, wij één in gebed om te bidden om de komst van de Heere Jezus. Heer, zo bidden we u. En zo danken wij u, Heere. En willen we dan besluiten met het gebed dat uw Zoon ons eens leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nog een laatste lied, gemeente. En wel op Psalm 146, vers 3. Zalig hij. Maar dan is ook het zij inbegrepen. Zalig hij of zij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Psalm 146, vers 3.
Gemeente, na de zegen wordt u nog even gevraagd te blijven zitten. En dan mogen de mensen die worden uitgezonden naar voren komen. Maar ga dan zo heen op deze zondag in vrede. En ontvang daarvoor de zegen van onze drievuldige God. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Jongeren, kinderen, begeleiders, vanmorgen mogen we even met jullie stilstaan. Een hele grote groep. Jullie mogen deze zomer in het bijzonder iets gaan doen in Gods Koninkrijk. Ver weg, dichtbij of waar dan ook. En op een dag als vanmorgen wil ik jullie iets meegeven vanuit de Bijbel, vanuit Nehemia, als de gelovigen in Jeruzalem, de Israëlieten, horen van Nehemia wat er gebeurd is, hoe koning Artaxasta hen gesteund heeft, dan grijpen ze moed. En zo hoop ik dat de woorden van de dominee die vanmorgen voorging, dat jullie ook moed hebben gegrepen uit de woorden die hij jullie mee heeft gegeven. Dat het gebed werkelijk een kracht is. Vaak wordt werk in Gods Koninkrijk vergeleken met bouwen. Bouwen aan Gods Koninkrijk. En in het geval van Nehemia zie je dat heel erg op een bijzondere manier. Dat de muur gebouwd moet worden en dat de heerlijkheid van Jeruzalem op die manier hersteld mag worden. En als je gaat bouwen in Gods Koninkrijk, dan zijn er ook altijd dingen die tegenzitten. Dan is er vijandschap. En ook daar hebben we vanmorgen van gehoord. En ik wil jullie daarom ook de moed van Nehemia, de moed van het volk Israël ook meegeven. En de wapens die hij mag gebruiken, dat jullie die ook mogen gebruiken in de vorm van het gebed. Nu kan het zijn dat je denkt van bouwen in Gods Koninkrijk, het evangelie vertellen aan jongeren, aan ouderen. Kan ik dat wel? Moet ik dat eigenlijk wel gaan doen? Nou, als je leest in Nehemia 3, dan staan er heel veel namen in van mensen die hebben meegewerkt aan het herstel van de muur. En als je in vers 8 op zou zoeken, dat gaat nu even te ver vanwege de tijd, maar als je in God vers 8 op zou zoeken, dan zou je daar ook de naam van Harhoja, de goudsmid, de edelsmid, tegenkomen. En Hananja, de zalfbereider. Dus een zalfbereider en een edelsmid, die bouwden mee aan de muur. En ik denk niet dat dat hun natuurlijke talent was. En wat leren we uit deze geschiedenis? Dat er niemand gemist kan worden. Dat iedereen zijn of haar taak mag oppakken. En misschien als jij voelt van moet ik het wel gaan doen en wat moet ik zeggen, wat moet ik doen, ben ik wel geschikt? Denk dan nog eens terug aan deze twee mensen. De zalfbereider en de edelsmid. Die ook mochten meebouwen aan de muur van Jeruzalem. Als commissie Emmaus hebben we ook nog een klein presentje willen jullie meegeven. Dat is wat meer een activiteit gericht op de teambuilding. En ik wil daarom even van elke groep één iemand even naar voren roepen.
Thank you.
Als gemeente willen we jullie ook de zegen meegeven. En we gaan nu een beetje zingen, Psalm 134, vers 3.